Mijn God is zo groot. Halleluja. Wie zingt dat ook? Mijn God is zo groot. Oh, ik hou ervan. We hebben een grote God. Ik ga vandaag met je spreken over het geheim van ware rust. En onze associatie met rust is vaak gebaseerd op onze vrije dagen, etentjes, vakanties. En ik wil eigenlijk beginnen met een leuke anekdote, vind ik zelf natuurlijk. Een anekdote van hoe dat vroeger bij ons ging, als wij op vakantie gingen. Als wij op vakantie gingen, dan gingen we op vakantie met ons gezin, drie tieners. En mijn ouders, we pakten de spullen in, alle spullen gingen in de aanhanger. En daar gingen de tenten in, zo gingen we op vakantie. En nu vertel ik het natuurlijk heel snel, maar hoe dat in werkelijkheid ging, was anders. Want hoe het in werkelijkheid ging, was de stress nam langzaamaan toe in het gezin. De pubers, de tieners, die waren een beetje aan het chillen, de spullen aan het doen. Hè. School was voorbij, vakantietijd. Hè. We kregen een tas, hier moeten je spullen in en zorg dat je hem inlevert. Hè. En mijn ouders, echt jongen, die waren zo druk bezig. Het huis moest van boven tot onder helemaal schoongemaakt worden. Alles moest opgeruimd worden, de aanhanger moest gevuld worden. Ze zitten in de zaal, dus niet te veel naar ze kijken. Maar alles moest schoon. En dan gingen de spullen in de aanhanger. En dan zag je eigenlijk de stress toenemen in plaats van de rust. Goed, dat is natuurlijk niet waar ik het vandaag over wil hebben. Want ik wil het vandaag hebben over de ware rust. En niet over een vakantiestress. God is goed. Amen. Oké, dus ik wil met je kijken naar rust vanuit een Bijbels perspectief. En een Bijbels perspectief geeft iets heel anders weer dan dat wij zien met een woordje rust. Wij lezen namelijk één woordje en ik wil je meenemen aan de hand van de Bijbel. En ik wil onder andere met je kijken naar wat zegt de Bijbel en wat zegt Jezus. En wat doet Jezus als Jezus zoekt naar rust? Dan mag de volgende slide mag er vast op. Ik heb namelijk het woord rust heb ik uitgezocht. En het woord rust in het Oude Testament geeft drie verschillende betekenissen. En de eerste is dat je rust neerleggen en tot rust brengen. Dat is eigenlijk de eerste betekenis. Ik ken geen Hebreeuws, dus ik ga het niet uitspreken. Daarom heb ik het op de beamer gezet. Hè. Dan hou ik mezelf een beetje safe. De tweede, die kennen we allemaal. Dat is de rustdag, hè, de Sabbat. De derde is rust, ontspanning en eigenlijk een vaste woonplaats vinden in de rust. Heb ik het ook vergeleken vanuit het Nieuwe Testament. En vanuit het Nieuwe Testament heeft het vier verschillende namen en vier verschillende betekenissen. Voor degene die goed oplet, het zijn er zeven in totaal. Waarom? Geen idee. Het getal van de volheid komt overal terug in de Bijbel. De eerste hier is stil zijn, zwijgen en tot rust komen. Een tweede is rust. En rust, eigenlijk een tot rust komen bij Jezus, zoals Jezus in Matteüs 11 vers 28 een uitnodiging doet. Iedereen die vermoeid is, die belast is, die onder zorgen gebukt gaat, kom bij mij en ik geef je rust. De derde is een blijvende rust, zoals Hebreeën 4, daar kom ik verder in mijn preek op terug. En de laatste is sabbatismos. Zie je, ik ga het toch proberen. Goed, deze is niet zo moeilijk, hè. En dit is een unieke vorm van rust die afgeleid is van de Sabbat. Maar vandaag wil ik vooral met u kijken naar het Hebreeuwse menugach en het Griekse katapausis. Ik heb ze net genoemd, ik zal ze nog een keer noemen. Het is rust, ontspanning en een vaste woonplaats vinden in de rust en een blijvende rust. En als we goed kijken naar rust, dan begint rust in de schepping. Rust begint in de schepping, wanneer God de aarde schept. Wanneer God de aarde creëert en op de zesde dag de mens geschapen wordt, dan begint God met een rustdag. God kijkt terug op het werk wat hij heeft gedaan en dan zegt hij, vandaag is de dag dat ik rust. Dat betekent dat voor de mens de eerste dag een rustdag was. Dus rust is iets anders vanuit Gods perspectief dan dat wij zeggen, ik ga lekker relaxed voor mijn tentje zitten en nu heb ik vakantie. Want God zegt, ik geef een andere rust. En dit is iets waar we snel overheen lezen. En er ligt een geheim om in het midden van ons drukke bestaan, onze drukke levens. Ik heb een gezin met 4 kinderen. En het is in mijn gezin is het in ieder geval druk. Ik weet niet hoe het bij u is. Maar om toch in het geheim te zijn van die rust. En daar wil ik u vandaag in meenemen. Een geheim vanuit de Bijbel. En ik heb een persoon gevonden in de Bijbel. En dat is David. En ik wil je meenemen naar Psalm 23. Want David heeft iets begrepen van dit geheim. Dus ik ga ervan uit dat u allemaal uw Bijbel bij u heeft. We zijn in de kerk. Dus u mag opzoeken Psalm 23. En Psalm 23 kennen we al, de meeste van ons. Ik ga zeggen allemaal, maar de meeste van ons. En ik lees hem uit en zie in de Statenvertaling. En David zegt hier, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden en hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel en hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. En hier stop ik even. Voor ons is niet precies duidelijk wanneer David deze psalm geschreven heeft. Er staat niet in een bepaalde tijdspanne. Maar op het moment dat we inzoomen in deze psalm, dan zien we aan de inhoud dat David deze psalm geschreven heeft, meer aan het einde van zijn leven. David begint namelijk te spreken, de Heer is mijn herder, hij doet mij neerliggen in grazige weiden. En David is een man die alles heeft meegemaakt. David is de man die door Saul achterna gezeten is. Die opgejaagd is als het ware, als een stuk wild door Saul. Tegelijkertijd is David ook de man die Goliath versloeg. En ik zeg man, maar dat is helemaal niet waar. Want hij was waarschijnlijk, naar alle waarschijnlijkheid, nog een jongen. David was een jongen. Wie kent dat lied? David met zijn slinger. Hij was voor niemand bang. Dat was David. David was een jongen en die ging met die slinger op die reus af. Dat was ook David. En tegelijkertijd is ook David de man, toen was hij al wel een man, die op een gegeven moment woonde onder de Filistijnen en terugkwam bij Ziklag. Een plaats waar hij woonde op dat moment. En op het moment dat hij terugkwam van oorlog, vond hij die plek, vond hij volledig aan, ja, geplunderd kunnen we zeggen. Volledig geplunderd. Alles weg, vrouwen weg, kinderen weg, vee weg. En er staat zelfs in dat gedeelte, ga ik nu niet opzoeken met u, dat is huiswerk. Maar dat de mannen waarmee David mee was, dat ze eigenlijk zochten om David te stenigen, om hem te vermoorden. En dan staat er dat David zich sterkte in de Heer zijn God. Dat is deze David. Dus deze David heeft een geheim gevonden in wat dit is, wat deze rust inhoudt. David heeft een geheim gevonden, niet in een plek, maar een blijvende rust. David heeft ontdekt dat het een positie is. En daar wil ik u in meenemen vanmorgen. Het is een positie. Een positie die David heeft gevonden. En ik wil hier meer op inzoomen aan het leven van Jezus. Wanneer we inzoomen op Jezus, dan zien we dat Jezus de rust is. En wat doet Jezus? In Markus 1 vers 35 staat dat al lang voor de zon op was, dat Jezus een plek zocht om te bidden. Allang voordat het licht was, zocht Jezus een plek. En Jezus zocht een plek om te gaan bidden. In Lucas 5 vers 16 staat er dat Jezus zich terugtrekt in de woestijn om te bidden. Jezus trekt zich terug. En in Lucas 6 vers 12 staat dat Jezus zich terugtrekt op de berg om te bidden. En niet overdag, maar hij blijft er een hele nacht. Jezus weet dat hij rust nodig heeft. Jezus is mens, maar Jezus is ook God hier op aarde. En Jezus weet dat wanneer ik de wil van mijn Vader wil doen hier op aarde, dat ik mij terug moet trekken, dat ik moet rusten. De rust van Jezus was in gebed. De rust van Jezus was in relatie. De rust van Jezus was niet in dat wat er gebeurde om hem heen, maar in zijn lijn met zijn hemelse vader. En dat is wat we Jezus zien doen. En op het moment dat we naar Jezus kijken en wij bouwen een leven van gebed, dan zetten we als het ware een muur van gebed om afleiding heen. Om afleiding, om alles wat op ons af kan komen in de drukte van dit leven. In alles wat we doen. Jezus zocht dus plekken op zonder afleiding. Om één te zijn met zijn hemelse vader. En hierin zien we dat rust voor Jezus niet alleen geestelijke afhankelijkheid is. Maar ook lichamelijk herstel. Lichamelijk herstel en geestelijke afhankelijkheid in gebed. Wanneer je terugtrekt naar Jezus. Wanneer je ruimte maakt voor Jezus. Wanneer je ruimte maakt. We moeten ruimte maken. Ik noemde net, ik heb een druk gezin. Ik moet ruimte maken om met Jezus te zijn. Ik moet ruimte maken. En net als Jezus, ik moet daar naar kijken. Ik moet zeggen, ik heb ruimte nodig. Dus ik trek me terug. En ik begin te bidden. En dan alles wat waar ik last van kan hebben, begint langzaamaan te verdwijnen. En ik wil een moment met u kijken naar een prachtig verhaal in Markus 4. Die mag u even opzoeken. Het gaat namelijk over wat Jezus doet. En in Markus 4 lezen we het verhaal dat Jezus slaapt in de boot. Jezus slaapt achter in het schip. En de discipelen die gaan met Jezus de boot in en ze gaan op weg naar de overkant van het meer. Dat is waar dit gedeelte over gaat. Ze gaan op weg naar de overkant van het meer. En ze zijn onderweg en terwijl ze onderweg zijn, staat er in vers 37, er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En vers 38, hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. Zij wekte hem en zeiden, meester, bekommert u zich er niet omdat wij vergaan. En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Even tot zover. Jezus lag te slapen achter in de boot. En ik denk dat Jezus lag te slapen in goddelijke vrede. Jezus lag te slapen in goddelijke vrede en tegelijkertijd zijn lichaam was moe en heeft hij slaap nodig. Als we moe zijn hebben we slaap nodig en een goede vriend van mij die hamert altijd op slaap. Ja, maar dat het op slapen. Zegt Paul, hoe goed heb je geslapen? Hoe was je slaap? Tegelijkertijd, als we kijken, gewoon psychologisch gezien, is slaap nodig voor ons lichaam. En niet alleen voor ons lichaam. Op het moment dat we slapen, dan rusten we uit. Op het moment dat we slapen, dan kunnen we de dingen die we hebben meegemaakt en de drukte van de dag, het werk wat we hebben gedaan, dat gaan we verwerken in ons denken, in ons hoofd. Wanneer we rusten, wanneer we gaan slapen, dan verwerken we alles in ons systeem. Zo psychologisch bewezen. En tegelijkertijd is het bij Jezus iets anders. Dus wanneer we slapen, wanneer we rusten, dan vergroten we dus ook onze capaciteit. Voor Jezus was dat niet nodig. Jezus hoefde zijn capaciteit niet te vergroten. Maar voor ons als mens wel. Goed, Jezus slaapt in goddelijke vrede. Maar wanneer de discipelen komen, Jezus wakker maken, helemaal in paniek. Meester, ziet u niet dat we vergaan? Helemaal in paniek. En Jezus die wordt, ik weet het niet hè, maar het lijkt erop als ik het zo lees, dat Jezus rustig wakker wordt. Zo jongens, even rustig. En dan bestraft hij storm, hij bestraft de wind. Hij bestraft alles wat komt. En iets wat ik ontdekt heb, als het gaat om rust, als het gaat over rust, dan is het dit. Dat is namelijk dat de discipelen zijn gefocust op de storm, want ze zitten in de storm. Ze zitten in de boot en ze zien de golven komen. Ze zien de wind komen. Jezus is in de rust, maar die is ook bezig met wat er daarna komt, want ze zijn onderweg naar de overkant. Ze zijn onderweg naar de overkant van het meer. En dit is het punt. Vaak stoppen we en is er een focus in de storm. Op het moment dat we verder leren kijken, en dit is het geheim wat ik ontdekt heb, waar ik zo meer over zal delen, is het moment dat we verder leren kijken wat er komt na de storm, dan zien we wat God gaat doen. En ik weet, er zijn mensen vandaag waarin het enorm stormt in hun leven. Waarin het enorm stormt in hun leven. En soms kan door alle druk, alles wat op ons afkomt, kunnen we zo gefocust zijn op de storm. Terwijl Jezus zegt, lees door, kijk verder, kijk verder. Kijk wat er komt na de storm. En wat zien we dan in het verhaal van Marcus 4 en Marcus 5? Op het moment dat ze uiteindelijk aan de overkant van het meer komen, komt er een man naar Jezus toe, die door legioen van demonen gegrepen is. En deze man die is zo bezeten van demonen, dat hij valt voor Jezus op de grond en hij zegt, wat heb ik met u te doen? Wat heb ik met u te doen? En uiteindelijk bevrijdt Jezus deze man. Deze man vertrekt terug naar zijn dorp waar hij vandaan komt. En het hele dorp loopt uit om bij Jezus te kijken. Het hele dorp loopt uit en ze komen naar Jezus toe. Hoort u wat ik zeg vandaag? Hoort u wat ik zeg? Op het moment dat we dus de focus verleggen wat er komt na de storm, zien we dus wat er daarna komt. En het hele dorp loopt uit om naar Jezus te kijken. En wanneer ze bij Jezus zijn, dan ontdekken ze dat het helemaal niet de man is die ze hopen dat hij is. Ze worden boos en ze willen dat hij weggaat. Ze sturen Jezus weg, maar de man die bezeten was, die vertrekt ondertussen. Deze man die vertrekt overal, staat in Decapolis, staat er geloof ik, maar hij vertrekt en hij verkondigt overal wie Jezus is. Hij vertelt wie Jezus is en hij vertelt wat Jezus heeft gedaan. Deze man vertelt wat Jezus heeft gedaan. En hierin zit een absolute sleutel voor ons. Wanneer we leren focussen op dat wat er komt na de storm, dan gaan we regeren in plaats van reageren. En wat ik gemerkt heb in mijn leven, wanneer ik moe ben, ook naar mijn kinderen, of in het algemeen, wanneer ik moe ben, dat ik soms anders reageer dan dat ik zou willen reageren. Wanneer ik de rust van Jezus ontdek en ben in de rust in God, dan regeer ik. En ook al doen ze dan iets wat ik soms niet zo leuk vind, dan reageer ik ook anders. Ja, het blijven leuke woordklappen. Maar hierin zit de sleutel voor ons. Er zit een sleutel, namelijk het moment dat we beseffen wat onze positie is, wat David vond, is dat hij een positie heeft. Een positie van autoriteit. Een positie van autoriteit. En het moment dat wij dat snappen, dat wanneer de hemel in haar volle kracht achter ons staat. De Heilige Geest is ons gegeven als een onderpand, zegt het woord. De Heilige Geest is ons gegeven en juist dan kunnen we regeren. In plaats van reageren. En dat gaat verder dan een gewone rust. Een rust die veel dieper gaat dan op vakantie gaan. En mijn hart brandt voor een opwekking. Om de glorie en de kracht van God zichtbaar te zien. De glorie en de kracht te zien, zoals in Marcus 2, ze gingen naar de overkant van het meer. Ik verlangde naar, ik verlangde echt naar dat de kracht van Jezus, de glorie van Jezus zichtbaar wordt in deze regio, in dit land, in deze wereld. Maar ik heb ook ontdekt dat ik dat niet kan vanuit een constant blijven doorgaan. Een constant blijven gaan. En degenen die mij goed kennen, die weten dat ik een enthousiaste persoonlijkheid ben. En dat ik een grote capaciteit heb, dat ik veel aan kan. Maar zonder Jezus is het echt helemaal niks. Is het helemaal niks. En ik heb dit zo nodig. En dat vraagt voor mij om te rusten. Ook wanneer het stormt in mijn leven. Wanneer het stormt in mijn leven heb ik deze rust nodig die David kende. En als ik naar Jezus kijk. En ik wil u kort iets delen over mijn leven van het afgelopen jaar. Afgelopen jaar voor mij was een moeilijk jaar, een zwaar jaar. En misschien lijkt het niet zo als u mij tegenkwam in de kerk. Misschien lijkt het niet zo, maar dit is ook het moment om eerlijk te zijn. Ik kreeg op een hele bijzondere manier een baan binnen het onderwijs. En God gaf mij ruimte. En datgene wat in mijn hart borrelde, kon ik gaan doen. Hetgene wat in mijn hart lag, kon ik gaan doen. Tot ik op een gegeven moment, vrij kort nadat ik daar werkte, hoorde dat mijn benoeming zou stoppen. Ik bleef achter met veel vragen. Ik had heel veel vragen. Ik zei, Heer, deze deur ging open. Hoe komt het dat deze deur dicht gaat? Jezus, wanneer u deze deur opent, hoe komt het dat deze deur ineens lijkt te sluiten? En misschien herkent u dit. Heer, heb ik uw stem niet goed verstaan? Ben ik te eigenwijs? Doe ik dingen te veel op mijn eigen manier? Maar ik bleef God zoeken. Het was een seizoen waarin het enorm stormde in mijn leven. En ook in mijn gezin rondom de gezondheid van Joshua. We hebben er veel ook over gedeeld. Wanneer we ons uitstrekken naar God. En we geloven 100% dat er een moment komt dat hij geneest. Want God is redding, genezing en bevrijding vandaag de dag. Niet alleen voor 2000 jaar geleden. Voor vandaag. En keer op keer bestormen we de hemel. Bestraffen we de ziekte en zeggen we, Jezus, we verlangen dat u komt en dat u hem raakt. En juist op het moment dat we dat doen en we zien dat in zijn lichaam, dat het anders reageert. Het zorgt voor storm. Een enorme storm. Maar dat was soms moeilijk. Echt. Maar wat mij overeind hield was dit. Ik leerde te kijken naar wat komt na de storm. Ik leerde te kijken naar wat er komt door de storm heen. Op het moment dat we in de storm zitten, kunnen we zo gefocust zijn op de golven. En net als de discipelen helemaal in paniek raken. Maar ik leerde te kijken, Heer, u heeft een plan. En u heeft een plan en uw woord zegt dat goedheid en genade mij zullen volgen alle dagen van mijn leven. Dat is wat het woord zegt. Deuteronomium zegt, we gaan uitsluitend omhoog en niet omlaag. Dat is het woord. En op het moment dat ik me hieraan vastklampte, me hieraan vasthield, leerde ik te leven vanuit het verlangen wat God er in mij heeft gelegd. En dat betekent een leven van vrijheid, een leven waarin Gods plan zichtbaar en duidelijk is voor mij en waarin de kracht van God stroomt door mij heen. Dus ik leerde te kijken, ik leerde een andere focus aan te nemen. En ik weet dat het soms moeilijk is. Ik weet echt dat het soms moeilijk is wanneer het leven in al zijn facetten op je afkomt. En er kwam een moment waarbij mijn worsteling groot was. En de tegenslagen kwamen, en andere tegenslagen kwamen. En er als het ware een soort waarin er een soort verdieping leek te komen. Dat ik zei maar, ik verlang één ding. En dat is de kracht van Jezus te zien. Wanneer je zo neergeworpen wordt en er allerlei dingen op je afkomen. Afleiding, verleiding, noem het maar op. Bleef ik me focussen op Jezus. Dat komt wat na de storm. De goedheid van God. De goedheid van God hield mij overeind. De goedheid van God hield mij overeind. Mijn situatie kan veranderen, maar God verandert niet. De dingen om ons heen kunnen veranderen. Ons leven kan veranderen, maar God blijft gisteren, vandaag en morgen dezelfde. Tot in eeuwigheid, zegt het woord. En ik leerde het verlangen vanuit het leven. Ik leerde leven uit het verlangen wat God in mij gelegd heeft. Dat is te zien om mij heen een wereld die een ontmoeting met Jezus nodig heeft. Dat gaat verder dan, hey, zijn wij comfortabel of niet? En als we het dan hebben over David, is David degene die zo worstelde en die zo ageerde als het ware tegen zijn eigen comfort. David vocht tegen comfort en David zei, Heer, laat er geen slaap op mijn oogleden komen totdat ik u zie. Het is dezelfde David. En wat ik leer is Psalm 91. Wie in de schaduw van de Allerhoogste is gezeten overnacht in zijn schaduw. Je overnacht onder de vleugels en in de schaduw van de Almachtige. Wat is het perspectief vanuit waar we leven? En als ik daarnaar kijk, dan is het een verlangen in mij wat brandt voor opwekking. Om opwekking te zien. Opwekking te zien vandaag. Maar die opwekking die komt vanuit rust. Opwekking komt vanuit het moment waarin ik ga zitten en zeg, Heer, ik heb geen idee. Heer, ik ken alle dingen die op mij afkomen, zie ik. En ik ken uw plan. En tegelijkertijd weet ik niet waar het eindigt. En toch, ik verlang één ding en dat is dat de hemel de aarde raakt. Dat de hemel de aarde raakt in haar volheid en in al haar kracht. Weet je, de Bijbel zegt dat we geroepen zijn om te regeren met Jezus als koningen en priesters. De Bijbel noemt ons een geslacht van priesters en koningen. Dat betekent dat we... dat ook aan ons de autoriteit en de macht gegeven is om erboven te staan. En ja, de stormen kunnen inbeuken op uw leven, zeker weten. En ja, het kan zeer oncomfortabel zijn, ja. En het kan zeer moeilijk zijn, ja. En het kan zelfs pijnlijk zijn, ja. U kunt er ontzettend veel verdriet aan hebben, ja. Maar u bent geroepen als. Ik ben geroepen als. In onszelf, nee, zeker niet door eigen kracht. Niet door kracht, niet door geweld, maar door de geest van God. Het komt nooit uit onszelf. Weet je, op het moment dat we ons zouden laten leiden door onze emotie en overal waar we in zitten, dan zou ook ons geloof zo twijfelachtig zijn als de golven van de zee. Als we ons niet vasthouden aan de rust en niet kunnen staan in de positie wie Jezus is, dan worden we heen en weer geslingerd. Dan slaan we alle kanten op. Dus wanneer de storm woedt in uw leven, dan vraagt het als het ware om erboven te gaan staan en over de storm heen te kijken naar wat er daarna komt. En het blijft terugkomen. Ik heb echt het idee dat er mensen zijn vandaag, dat de mensen zijn van morgen, die als het ware al zo lang kijken naar de storm in hun leven en niet over die storm heen kunnen kijken. Die zo als het ware bijna murrig gebeukt zijn, kan ik bijna zeggen. Terwijl Jezus zegt, vandaag ligt de uitnodiging voor jou. Kijk wat er komt na de storm. Kijk wat er komt na de storm, want vind je rust in mij. Vind je rust in mij. Wanneer we onze rust vinden in Jezus en wie Hij is. Zoals David zegt, Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij. Hij, Jezus. En ik ervaar dat ik toch even een moment terug moet gaan naar Psalm 23. En David zegt in vers 4, al ging ik door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. En u zalft mijn hoofd met olie. En mijn beker vloeit over. En dat je beker overvloeit betekent dat de overvloedige goedheid en de overvloedige genade van God die beker niet alleen tot de rand laat vullen, maar hem laat overstromen in uw leven. In het midden van alles waar u misschien in staat. En dan zegt David, ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van mijn dagen. Wanneer David terugkijkt op het einde van zijn leven, in ieder geval een later gedeelte van zijn leven en hier zo in staat, dan zegt David, maar dit is mijn God en hij is altijd deze God voor mij geweest. Wanneer Saul achter mij aan zat en mij wilde doden, was u het die mij bracht in deze rust? Was u het die mij bracht in de grazige weide? Waarin het altijd groen is. Goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Dat betekent dus niet wanneer het stormt in uw leven dat u denkt, oh, de goedheid van God heeft mij vandaag overgeslagen. Nee, op het moment dat u dat denkt, dat is een enorme leugen. Dat is een enorme leugen. De goedheid van God is met u elke dag. Van het moment dat u opstond, totdat u vanavond gaat slapen. Niet alleen vandaag, 3 weken geleden, 5 weken geleden, 6 maanden geleden, morgen, overmorgen. Wanneer u op vakantie bent, als u online met ons meekijkt vandaag. Als u op vakantie bent, de goedheid van God is elke dag met u. Elke dag. Elke dag. En ik wil nog een moment met u kijken naar Hebreeën 4. Hebreeën 4 is namelijk het gedeelte waar God spreekt door Paulus heen over rust. En wat belangrijk is om te weten in dit gedeelte, is namelijk dat de eerste lijn waarin Paulus dit geschreven heeft, is de rust die God geeft voor het ingaan in het beloofde land. Als je namelijk de hoofdstukken ervoor leest, dan gaat het over Egypte. Dan gaat het over dat God bevrijding geeft uit het land Egypte. En dat ze de rust binnen kunnen gaan in het beloofde land, het land Canaan. En ook hierin heb ik sleutels ontdekt voor volmaakte rust. Sleutels voor volmaakte rust. En vers 1 begint hierover en vers 1 zegt, laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om zijn rust binnen te gaan vandaag nog van kracht is. De rust van God. Dit is waar vers 1 over spreekt. Er is een kracht om het beloofde land binnen te gaan. En de eerste lijn die dit woord aangeeft, is de lijn van voor de Israëlieten om vanuit Egypte het beloofde land binnen te gaan. Maar er zit ook een profetische lijn in voor u en mij vandaag. En dat is namelijk dat er een geheim zit in leven vanuit de rust als woonplaats. En daar is ook waar dit gedeelte over spreekt. Leven vanuit de rust als woonplaats, een blijvende rust. Tegelijkertijd zit er een waarschuwing in dit vers. Namelijk, laten wij beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Dat betekent wanneer de rust van Jezus, de aanwezigheid van Jezus, de komst van Jezus naar deze wereld aan u verkondigd is. En heel plat gezegd, u bent te eigenwijs om te luisteren. Ik ben te eigenwijs om te luisteren. Zullen we de rust van God niet ervaren. En dan blijven we achter en kunnen we niet ingaan in die rust die God geeft. Het gaat zelfs verder. In de verse erna beschrijft Paulus dat aan iedereen het goede nieuws verkondigd is. Maar mensen die niet geloven, die rust niet binnen kunnen gaan. En God zelf, ik heel even kijken welk vers dat is. Vers 5. Op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. En hierin haalt hij Psalm 95 aan. En Psalm 95, waarin God spreekt, op het moment dat mensen het niet aannemen, zullen ze mijn rust niet binnen kunnen gaan. Het geheim van rust ligt dus ook in de eerste plaats in het ontmoeten van Jezus en Jezus toelaten in uw leven. Dat Jezus in uw leven komt en u zegt, Heer, I surrender all. Ik kan niks anders dan alles loslaten om te leven vanuit uw rust. Ik kan niks anders en ik wil niks anders dan alles loslaten. En Psalm 95 zegt, als we dit niet doen, zullen we de rust van God niet binnen kunnen gaan. Omdat Jezus rust is. Ja. En tegelijkertijd zit er kracht in deze uitnodiging. Vers 7 zegt dat hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, vandaag, wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Dus er ligt een uitnodiging vandaag voor u en voor mij om in te stappen in de rust van God als die woonplaats. Om in te stappen en te zeggen, Heer, ja, er zit een storm in mijn leven. Ja. Maar Heer, ik verlang ernaar om dit samen met u te doen. En ik verlang ernaar dat u mijn onderwijst, dat u mijn geest onderwijst en dat u mij standvastig maakt om te zeggen, Heer, dit is waar ik ga staan. Dit is de plaats waar ik ga staan en wanneer de kracht van God komt door mij heen, wat de stormen ook doen, dit is de plek waar ik ga staan. En niet wanneer de golven komen. En ik moet nu denken aan de gelijkenis die Jezus vertelt. Bouwt u uw huis op de rots of bouwt u uw huis op het zand? Mijn kinderen zingen dat liedje wel eens. Een wijs man bouwde zijn huis op het zand. Hè? En een wijs man bouwde zijn huis op de rots. Maar op het moment dat je je huis bouwt op de rots die Jezus is, hoor mij vandaag, op het moment dat je je huis bouwt op de rots die Jezus is, kan er geen enkele storm komen om jouw huis omver te gooien. Dus wanneer het stormt, dan zeg je, Heer, maar dit is de rots waar ik op sta. En leer mij om te kijken boven de storm. Er ligt een uitnodiging vandaag. Het heden. En vers 8 geeft eigenlijk de opdracht om niet eigenwijs te zijn. Gewoon maar even in zijn plat Hollands. Niet eigenwijs te zijn. Om niet eigenwijs te zijn en te zeggen, maar ik weet het toch wel beter. Ik weet het toch wel beter. Ah, als ik een dag oversla, hè, is de rust, dat kan ik wel op mijn eigen manier doen. Ah, ja, ik weet eigenlijk wel, het is wel belangrijk als ik Bijbel lees, maar ik heb zo'n drukke dag vandaag. Nou, Heer, u zorgt toch wel voor mij en ja, morgen kan ik wel. Nou, weet je, ik doe wel één keer deze week. Nou, weet je, oh Heer, ja, ik wil u wel bedanken hoor, gewoon voor deze dag, voor wie u bent. Nee. Wanneer we willen leven uit die rust, heeft u het nodig, heb ik het nodig om dit woord, woord van leven, woord van rust, dagelijks tot me te nemen. En uw binnenkamer in te gaan, zoals Jezus plekken opzocht om in de rust te zijn, om te zeggen, maar hierin zit het geheim. Wanneer ik bid dat ik me focus op de relatie Jezus, alles stroomt vanuit de hemel. Efeze 1 vers 3 zegt dat alle geestelijke zegeningen, alle zegeningen vanuit de hemel zijn voor u en voor mij. Dat betekent dat we in die autoriteit moeten gaan staan in deze positie om dat tot ons te nemen. En wat dan heel mooi is, is wanneer we een leven leven van overgave, dan geeft God een belofte. En u mag een moment opzoeken, Deuteronomium 12, vers 10. Deuteronomium 12, vers 10. En in Deuteronomium begint God te spreken over het volk wanneer ze de Jordaan gaan oversteken. Wanneer ze de Jordaan oversteken. En dan zegt hij, op het moment dat u de Jordaan hebt overgestoken, hij zal rust geven van al uw vijanden en u zult er veilig wonen. Hij zal rust geven van al uw vijanden. En soms zijn we er heel goed in om alles te vergeestelijken. Wanneer uw slaaptekort komt, moet u gewoon slapen. Zo simpel is het. Maar wanneer er een andere storm op uw leven woedt, misschien had u hetzelfde als ik, dat u te horen krijgt, je baan stopt. Misschien zit het in gezondheid. Misschien zit het in financiële tegenslagen. En misschien beweegt het zich op een heel ander vlak in uw leven. Maar dit is de belofte die God geeft. Hij zal rust geven van uw vijanden en u zult er veilig wonen. Dat betekent dat het een geheim is om in te stappen in deze rust. Het is een rust die God geeft en een blijvende woonplaats. Het is een woonplaats vanuit waar we leven en niet waar we naartoe leven. Jazeker, ik leef ook richting de hemel, want daar is helemaal eeuwige rust. Maar dat is een ander woord waar ik vandaag niet bij stilstond. En alleen door geloof kunnen we leven uit deze rust. Ons geloof helpt ons te kijken naar Jezus die de hemel is doorgegaan. En ik ga afronden, maar dit is iets wat heel belangrijk is. Vers 14 en vers 15 zeggen dat we aan deze belijdenis vast moeten houden. Namelijk, Jezus onze hoge priester, die in ons alle zwakheden bekend is met al onze zwakheden. Onze hoge priester, die de hemel is doorgegaan. En tegelijkertijd, wat staat er daarna? Wij hebben de vrijmoedigheid vandaag om te naderen tot de troon van genade. Oh, lieve mensen, echt. Lees alsjeblieft in uw vakantie het boek Hebreeën. Zo'n krachtig boek. Maar wij hebben Jezus als onze voorspraak bij de Vader. Wij hebben Jezus als onze voorspraak. En Jezus die voor u bidt, voor mij bidt in de hemel, bij de Vader. Jezus. En ik, ja. Het is mijn gebed dat u op dit moment echt leert om aan deze belijdenis vast te houden. De belijdenis van Jezus aan u en aan mij. En tegelijkertijd wil ik gewoon een oproep neerleggen. Wanneer u hier bent en u zegt, ik heb gehoord van deze Jezus en ik ken Jezus eigenlijk niet. Ik heb van Jezus gehoord, maar ik ken hem niet. Dan wil ik je uitnodigen om zo naar voren te komen. Dan wil ik heel graag met je bidden. Zodat je Jezus zult aannemen als jouw rust. Als de woonplaats van jouw rust. En de tweede oproep die ik wil neerleggen is dit. Jezus zegt in Matteüs 11 vers 28. Iedereen die onder lasten gebukt gaat. Iedereen die niet de rust kent vanuit mij. Ik wil je uitnodigen om dan ook een moment naar voren te komen. Ik wil het team vast vragen om naar voren te komen. Ik geloof namelijk dat God echt wil bewegen. Ik geloof dat God wil bewegen en dat God u de rust wil geven die ontbreekt. En misschien worstelt u met... Misschien wel met depressie, negatieve gevoelens. Misschien worstelt u met bepaalde gedachten. Misschien worstelt u met een onrust. Misschien worstelt u met onrust in uw huwelijk. Misschien worstelt u met onrust binnen in uw financiën. Misschien worstelt u met onrust diep van binnen. En dan wil ik u uitnodigen. Die mag naar voren komen. Dan gaan we met elkaar een moment God aanbidden. En op het moment dat we God gaan aanbidden, dan wil ik je vragen. Is een van deze oproepen voor jou? Kom dan naar voren. Als er mensen aanwezig zijn van het ministry team, ik weet dat het vakantieperiode is. Maar als er mensen van het ministry team aanwezig zijn, kom alsjeblieft naar voren. Laten we een moment gewoon God aanbidden en ook met mensen bidden.